De derde brief, want ja, van hem hebben wij een derde brief. Dat heb je met korte briefjes, denk ik. Dan worden het er vanzelf meer. De derde brief van de apostel Johannes staat erboven. En zoals u weet, de man noemt zijn eigen naam nooit. En dat wij denken dat hij door Johannes geschreven is, is omdat deze brief qua stijl overeenkomt met de vorige brief. En daarvan denken we ook dat die van Johannes is. En dat denken we weer omdat die weer lijkt op de eerste Johannesbrief. En dat denken we weer omdat die lijkt op het evangelie van Johannes. Dus ja, als je eraan gewend bent, merk je meteen, ja, dit is van Johannes. Ook geschreven door de ouderling. Net als de tweede Johannesbrief. In dit geval niet aan een uitverkoren vrouw en haar kinderen en misschien haar zuster, maar deze keer geschreven aan de geliefde Gaius, waarvan hij zegt welke ik in waarheid lief heb. Dat is ook eensdeels de strekking van deze brief. Want zeker de eerste helft van de brief, maar daarna ook nog het briefslot, is besteed aan de... Nou ja, en wat in mijn Bijbel boven vers 2 staat, de lof van Gaius. Dat wil zeggen, het is lofprijzing aan het adres van de man die Gaius heet, hetgeen in het Nederlands dan toch niet zo positief klinkt. Maar dat kan de man natuurlijk ook niet helpen. Want het is geen Jiddisch deze keer. Het is Grieks. Als het Latijn was, was het Caius geweest. Maar, toe maar. De ouderling aan de geliefde Gaius. Van hem weten we verder eigenlijk niks. Zelfs de vertaling van zijn naam is omstreden. Want dat hangt er vanaf hoe men het afleidt. In het algemeen wordt het beschouwd als een soort titel. Meester, heer of iets dergelijks. De baas, Gaius. Al zeggen anderen dat het betekent dat het een opgewekt figuur was. Hij was blijde, de vrolijke. Wat het is, weet ik niet, maar misschien was het een vrolijke baas. Dat zou kunnen, dan neem ik het allebei maar. Je hebt er verder toch niks aan. Want we weten van die man eigenlijk ook niks. Bovendien, het is een tamelijk nietszeggende naam. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar als je in Nederland Jan heet of... Wat is het? Oh, het is 3 december al, geloof ik. 2 december. Dus Piet, als je in Nederland Piet heet, of Klaas, is het alleen nog onderscheidend als je heet Zwarte Piet of Sinterklaas. Maar voor de rest, dat zijn namen die niks betekenen. Jansen, De Vries, De Jong. Je vraagt niet eens of zo iemand familie is van enzovoorts, toch? Want ja, en iemand die Gaius heet, ja, dat mist een onderscheidend vermogen. Wij hebben geteld in de Bijbel, wij vinden er een stuk of 4 die Gaius heten. En het is tamelijk onwaarschijnlijk dat hiermee een van die lui bedoeld is. We hebben er een in Handelingen 19 als metgezel van Paulus. Weinig Gaius. Afkomstig uit Macedonië. Dus wat wij Griekenland noemen, of althans het noorden van Griekenland. Nou ja, iemand uit de Balkan, laten we het zo zeggen. In de Handelingen 20 vers 4, dat is niet zoveel verder, hebben wij ook een metgezel van Paulus. Maar ja, die is afkomstig uit Derbe. En Derbe ligt in wat we nu Turkije noemen. Of tamelijk onjuist Klein-Azië. Maar dat is niet Griekenland of Macedonië. Dus het is weer iemand anders. Dan hebben we nog in Romeinen 16 vers 23 de huiswaard van Paulus. De huiswaard van Paulus, die heet Gaius. Dat is in Korinthe. En daarna hebben we nog in 1 Korinthe 1, hebben wij, vers 14, hebben wij ene gaaiers waarvan Paulus zegt, oh ja, ja, dat is waar ook, die heb ik gedoopt. En of dat dezelfde, dat is in Korinthe, of dat dezelfde is als die uit Romeinen 16 vers 23, dat weten wij niet. Dat is ook op geen enkele wijze te achterhalen. En deze gaaiers, wij weten het niet, alleen bestaat de mogelijkheid, maar dat kun je in de Bijbel niet terugvinden. Er bestaat de mogelijkheid dat deze gaaiers ooit, die zou eventueel genoemd zijn in een geschrift uit de 4e eeuw inmiddels, waarin staat dat deze apostel Johannes een gaaiers zou aangesteld hebben in Pergamus, dat is in Klein-Azië, als bisschop. Als opziener. Want anders denkt u dat hij Rooms was, maar je hebt ook andere soorten bisschoppen. Maar toen maar. Is Sinterklaas eigenlijk Rooms? Ja, dat is wel, hè? Het Roomse. Nee, laat maar. Toen maar. Maar dat schijnt dus een gaaiers geweest te zijn die door Johannes is aangesteld in Pergamus. Nou wil je liever niet aangesteld zijn als episcopos, als opziener, als bisschop in Pergamus. Want daar stond de troon van de duivel. Want dat staat in Openbaring in de brief die gericht is aan Pergamus. Nou troost het ons dat die troon daar niet meer staat. Dat was een soort tempel met een reusachtig altaar. Die staat daar niet meer. Dat is positief. Het negatief is, het ding staat in Berlijn. In een museum. En dan weer het goede nieuws. Maar het museum is gesloten de komende jaren. Heb ik begrepen. Ik weet niet of het waar is. Het is nu 2023 nog. Kun je het later nakijken. Eventueel, maar ik heb begrepen dat het op het moment niet toegankelijk is. Ik ben er ooit geweest, het is het laatste wat ik heb bekeken. Toen had ik wel weer genoeg gezien van dat spel. Maar toen maar. Dat er hier bij Gaius, waar het dan ook geweest mogen zijn, want er staat er niet bij, het een en ander mis was. En dat daar de duivel de hand in had. Ja, dat dan weer wel. Want dit is geen vrolijke brief, hè, die wij hier vinden. Hij wordt trouwens heel slecht begrepen in het algemeen. Maar daar kom ik vanzelf al op. Hoe dan ook, de brief wordt geschreven door de ouderling. Daar begint het al, het slechte begrip. Want men zegt, ja, Johannes noemt zich hier maar de ouderling. Hij was natuurlijk een apostel. Dat is veel hoger in rang. Want een ouderling, dat is iemand die is lid van de kerkenraad. En die is dus heel laag in rang. Kan je nog lager in rang dan een lid van de kerkenraad? Ben je dan gewoon een leek?
Kast.
Ik weet het niet. He?
Ik kan een
kosten. Kan je nog langer? Koster me.
Ja.
Ja, misschien, ja. Ja, ik heb er helemaal geen verstand van, maar goed. Maar men zegt, Johannes is heel bescheiden, daarom noemt hij zijn naam niet. En hij stelt zich slechts voor als ouderling, dan neemt hij een bescheiden positie in, enzovoorts. Want ja, dan, men denkt, ik weet absoluut niet wie men is, maar men denkt wel. En men denkt altijd binnen de kaders van de kerkelijke organisatie in hiërarchie, in rang. Een gemeente, een plaatselijke gemeente, moet ik er dan even bij zeggen voor het gemak. Een plaatselijke gemeente wordt geacht georganiseerd te zijn en wordt geacht onder leiding te staan van iemand. Dan valt het nog mee trouwens. Want meestal worden geacht onder leiding te staan van bepaalde kerkelijke statuten, het kerkelijk recht en wat het allemaal maar was. En allerlei uitspraken door de klassis, dan wel door de paus of weet ik veel wie. Maar u weet wel hoe dat is, hè? Ik hoorde het van de week nog, want Wilders is natuurlijk in het nieuws deze dagen, na de verkiezingen enzovoort. En dan zeggen ze, want ze hebben allemaal wat tegen Wilders. En dan zeggen ze, ja, maar die man, die heeft niet eens een partij, die is maar in zijn eentje, hoe moet die man daar enzovoort. En dan denk ik, waar staat dan voorgeschreven dat je lid moet zijn van een politieke partij om gekozen te worden in de Tweede Kamer? Dat is maar flauwekul. Iemand heeft dat achteraf bedacht. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat iedereen daarin kan zitten. Ik weet wel dat ze dat dichtgetimmerd hebben. Maar van oorsprong was het niet zo, hoor. Nou ja, maar hij moet dan een partij hebben. Want hij mag niet zomaar een partij leiden. Want er moet iemand voor gestemd hebben. En een ledenvergadering geweest zijn. Ik denk dat die man het handig heeft aangepakt. Door die ellende niet op zijn nek te nemen. Daar heb je problemen mee. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn werk moest doen met een ledenvergadering enzovoort, die allemaal wat in de melk te brokkelen moet hebben enzovoort. Dan moet je weer voor de melk zorgen en voor de lepel in de breipot. Ja, dat is klassiek dit, hoor. Maar goed, wat een gedoe, dan komt er toch helemaal niks meer van terecht. Want er komt toch ook niks van terecht daar in Den Haag, dat weet u toch, dat weten wij allemaal. Maakt allemaal geen bal uit wat wij doen, hoe wij stemmen. Er komt niks van terecht. Er zit alles in dichtgetimmerd, je kan geen kant meer op. En zo is het met de kerkelijke instituten ook. En binnen dat kader wordt gedacht. Welke functie zou die man eigenlijk hebben, die gaaiers, in de kerkelijke hiërarchie? En wie gaat er dan over? Over het probleem wat hier aan de orde gebracht wordt. Wat is het probleem eigenlijk? Waar gaat het over? Nou, het gaat erover, dat zeg ik even met eigen woorden, dat deze meneer Gaaiers, of broeder Gaaiers, die heeft onderdak verleend, om zo te zeggen, althans, hij heeft welkom geheten aan of voor of in enige broeders die op bezoek kwamen. Vreemdelingen van buiten. Men zegt dan meteen, oh, van een andere plaatselijke gemeente. En Gaaiers heeft ze ontvangen. En daar heeft hij problemen mee gekregen in zijn eigen gemeente. Want Demetrius, die daar kennelijk iets uitdeelt, lakens of zo, of althans dat probeert te doen, dat is vers 9, die heeft daartegen geprotesteerd. En daar is er een probleem ontstaan. En dan schrijft Johannes deze brief aan deze Gaaiers om te zeggen dat hij het goed gedaan heeft. En hij zal later wel een standje uitdelen als hij voorbij komt aan Diotrephes. Heb je dat nog? Wat zei ik? Demetrius? Nee, de Diotrephes. Uit vers 9. Die bedoel ik. Dat is de boze broeder dan enzovoort. Ze hebben een conflict. Een kerkelijk conflict. En wat je nou in zo'n brief eigenlijk dan mist. Nee, ik mis het niet, maar wat men. Want men denkt, weet je nog. Men probeert een brief te plaatsen. Wat je dan in die brief mist. Is dat Johannes dan tegen Gaaiers zegt. Kijk eens in artikel 7 van de statuten. Of er is toch ooit een vergadering geweest waarin besloten is dat. Enzovoort. Dit soort dingen vind je nergens. In de Bijbel. Dat vind je in het verenigingsleven. Ook in je kiesvereniging en je woningbouwvereniging en je vereniging. Hoe was het vroeger bij de Boerenleenbank, zou ik maar zeggen, moest je ook lid van worden, weet je nog. Nou goed. En bij de Buma ben ik ook nog lid van. Ja. Noem maar eens wat. Dan hebben ze ledenvergaderingen of zo. En dan moet er iets besloten worden. En die politieke partijen. Wat een gedonder is dat altijd. En er zijn altijd minstens twee partijen in één partij. Een linkervleugel en een rechtervleugel. En dat heb je bij de Postduivenvereniging ook, hoor. En altijd. Die is van de ene kant. Die is van. Doen jullie een postduiven? Nee, toch? Oh. Nou goed. Die is van de ene kant en die is van de andere kant enzovoort. Wat een getop allemaal. En je kan met het hele spulletje bij elkaar geen kant op. Totdat er een splitsing komt, heb je twee verenigingen. De ene is dan, confessioneel en de andere is vrijgemaakt. Of zoiets. Ik weet nooit vrijgemaakt, maar wel vrijgemaakt van die andere. Zo gaat het. Ja, de geschiedenis van postduivenverenigingen is daar vol mee. en de geschiedenis van de kerk eigenlijk ook. Maar dat wou ik niet meteen zeggen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Zo gaan die dingen. Maar je mist dat volkomen in deze brief. En dus, daar leg ik wat klemtoon op. Omdat ik van mening ben dat dat zo ongeveer de enige betekenis is van deze brief. Want je vindt er absoluut niks leerstelligs in vermeld. Je wordt alleen geconfronteerd met een ruzie, een oneenigheid tussen enige broeders. Heb je dat? Maar je vindt niets van dit alles in deze brief en niet in deze brieven, maar in andere ook niet. En ik ben van mening, als het dan ergens gestaan zou moeten hebben, zoiets van, kijk eens bij artikel zoveel, want volgens dat artikel moet je het zus en moet het zo gebeuren, dan had het hier moeten staan. Hoewel de Korinthebrieven daar ook wel voor in aanmerking komen, hoor, want die hadden ook nogal wat problemen. Maar dat zijn dingen die in de Bijbel niet voorkomen. En daarom zit men, ik wou zeggen wij, maar wij niet, daarom zit men daarmee. Hoe los je dit soort problematiek op? En ik moet u zeggen, dat is niet oplosbaar. Dit is de gang van zaken. Dat zodra je iets van bovenaf, om zo te zeggen, wilt bij elkaar houden, aan elkaar lijmen, krijgen vanzelf problemen. Dan heb je altijd een deel wat er niet bij wil of niet bij die andere wil. Kunnen niet samen door één deur, dus dan moeten er twee deuren komen en zo. En dan begint het gedonder weer. Zo werkt het. Nou ja, zo werkt het dus niet. Dat is het eigenlijk. En wat je hier proeft in deze brief, is dat het gaat om weliswaar eventueel dat er, laten we zeggen, leiding gegeven wordt. Ik heb moeite met het woord, hoor, want dat wordt gewoon verkeerd uitgelegd. Maar dat er enige richting aangegeven wordt, dat mogen dan zo zijn. Het is ook zo dat de apostel Johannes noemt zich inderdaad ouderling. Kennelijk als een soort ambt. Dan moet ik voorzichtig zijn in een zaal als deze. Want daarin wordt gewoon geleerd dat ambten in die zin niet bestaan in de Bijbel. Men ontkent het glashard. Dat het bestaat niet. Het is maar de vraag wat je daar dan onder verstaat natuurlijk. Maar ik heb nooit gemerkt dat men daar een definitie van gaf. Maar men bedoelt waarschijnlijk dat er niet zoiets bestaat als een ambt van waaruit men met gezag kan optreden en zeggen en zo gebeurt het en jij moet dit en jij moet dat. Nee, dat bestaat ook inderdaad niet. Maar het begrip ambt, wel het woord priester heeft eigenlijk alleen maar die betekenis. Die van een ambtsdrager. Iemand die verantwoordelijkheid draagt. Namelijk, het Hebreeuwse woord Kohen, dat is, betekent eigenlijk alleen maar een beambte. Soms moeten de vertalers het ook zo vertalen, omdat ze begrijpen dat het niet over priesterschap gaat, in de zin van het Levitische priesterschap. Trouwens, het woord Kohen, daar komt ons woord koning vandaan. King, koning, Kohen. Het is juist hetzelfde woord, van huis uit. Maar je hebt ambtsdragers. Er staat trouwens in de Bijbel, een ander nemen zijn opzienersambt. Dan heb je dus een ambtsdrager. Dat is in Handelingen waar het toegepast wordt op Judas. En van Judas over naar Matthias. Letterlijk dus. In verband met de apostelen. Een ander nemen zijn opzienersambt. Dat woord ambt komt trouwens uit de psalm. Want daar is het uit geciteerd, waar de handelingen worden toegepast. En in 1 Timotheus lees je iets als wie eens opzieners ambt begeert een treffelijk werk. En er staat ook het woord ambt. Nou kun je nog aan de vertalingen sleutelen en zeggen dat er een ander woord gebruikt had moeten worden. Dat is om je standpunt omhoog te houden, maar ik hou me daar niet mee bezig. Het begrip ouderling, men redeneert het weg door te zeggen dat betekent dat hij op leeftijd was. En je kan niet ontkennen dat het woord ouderling, oudste, presbyter is het in het Grieks. Dat betekent dat het iemand is als een oude vandaag, iemand op leeftijd. Dat is waar. Maar je kan ook niet ontkennen dat in het Nederlands het woord oudste de betekenis heeft van in leeftijd, maar wel degelijk ook oudste in rang. In de zin van iemand die het meest dominant is. En een kapitein op een schip, we zijn weer. Urk, een kapitein op een schip heet nog altijd de oude. Ook al is hij nog niet eens 30. Heb je dat nog? Waarom? Omdat hij de baas is. Omdat hij de beslissingen neemt en de richting aangeeft en dat is het dan. En nogal dominant, want het gaat om een strak gezag. Zo iemand heet bij op een vliegtuig trouwens de gezagvoerder. Ik vind het een mooie term. Men weet dat bij dat soort aangelegenheden die zo risicovol zijn, dat het erom gaat dat één man echt het overzicht en de leiding heeft en een doorslaggevende stem heeft. En als je er niet dood bij kunt neervallen, dan vindt men dat niet nodig. Dan moet iedereen stemrecht hebben. Dan gaan we er samen over beslissen. En daarom komt er ook niks van terecht, hè? Heb je dat nog? Ja? En als je dan toch een oude hebt, een gezagvoerder, een Führer in Duits, als je dat dan toch hebt en die wil verkeerd, dan hang je ook. Dus het blijft problematisch in deze wereld. Maar weet u, de gemeente wordt geacht niet van deze wereld te zijn. Heeft hij dan geen uitwendige vorm? Ja, maar die is nogal vluchtig. De gemeente wordt namelijk beschreven al in de Bijbel als een organisme. En dat is niet hetzelfde als een organisatie. Het heeft allebei iets met organen te maken. Maar bij organiseren, en dus in een organisatie, hebben de diverse leden een functie aangewezen gekregen van bovenaf. En dat weet dan ook iedereen. Want organisatie betekent toch zoveel als organiseren betekent zoveel als van organen voorzien. Niet van orgels, maar van organen. U weet, een lichaam is een samengestelde eenheid en een lichaam kent organen. Dat wil zeggen, ook niet alleen biologische lichamen, maar ook andere lichamen in andere vormen. Daar hebben de leden van het lichaam, want als er geen leden zijn, heb je geen lichaam, hebben de leden een functie. Officieel. En dat weet ook iedereen, daar is mee te leven. Maar bij een organisme, daar bestaat dat ook. Dat is ook een samengestelde eenheid met organen. Maar dat is zo vanzelf zomaar gegroeid. Daar is verder geen discussie over. Dus zoals ons natuurlijke lichaam, dat functioneert. En we hebben allemaal organen in dat lichaam. Sommigen kunnen ze opnoemen omdat ze biologie gestudeerd hebben. En anderen hebben er geen flauw idee van. Maar het maakt geen verschil, het werkt toch. Of niet? Je hebt er geen omkijken aan. Pas als stuk gaat, en alles in deze wereld gaat stuk op de duur, hè? Ja, dan heb je een probleem. Maar een organisme, dat is in zichzelf georganiseerd. Dat is niet van buitenaf. Heb je dat? Nou, de gemeente is een organisme. Is het dan niet georganiseerd? Ja, voor zover de Bijbel het zo beschrijft, is het georganiseerd door het hoofd van het lichaam. Dat wil zeggen niet van buitenaf, maar inwendig. Want het hoofd zelf is ook een orgaan, een functie, namelijk in het lichaam. Heb je dat nog? En die geeft functies aan de diverse leden. Dat is in het lichaam van Christus, in de gemeente. Het is niet zo dat het ene orgaan het andere aanwijst of aanstelt of bekwaam maakt of iets dergelijks. Dat gebeurt centraal. En zoals ik daarnet al zei, dat is eigenlijk de mooiste vorm, de beste vorm van organisatie, dat het centraal geleid wordt. Dat is de grote handicap van de zogenaamde democratie. Hoe democratischer het is, hoe minder het centraal geleid wordt en uiteindelijk dus hoe minder het geleid wordt. En dus valt het per definitie vroeg of laat uit elkaar. En meer zullen we daar nou maar niet over zeggen, want het doet er ook verder niet toe. Hè? Nee, wat er dan gebeurt is, komt er iemand met een hele grote mond en waarschijnlijk nog een paar grote dingen. En dan, dan zet hij alles weer de goede kant op. Of een verkeerde kant op, maar in ieder geval één kant op. Hebben jullie dat nog? De wereld krijgt straks eerst een die de verkeerde kant op gaat. En daarna krijg je een die de goede kant op gaat. Terwille van het contrast. Zie, daarin zijn we onderweg. Maar daarheen was de mensheid al sinds Adam onderweg eigenlijk. Maar toe maar. Daar heb ik het nou niet over. Waar we het over hebben is over de gemeentelijke organisatie. Want daar komt het op neer. En het antwoord is, ja, die is niet georganiseerd. Die hangt aan de verantwoordelijkheid die leden individueel dragen. Het is alweer jaren terug dat ik hoorde van iemand die gepromoveerd was aan de Universiteit van Utrecht. Ik weet niet meer in welk vak, want die dingen vergeet ik. Maar die had een nogal bijzonder proefschrift geschreven waarin hij uiteenzette dat je in het bedrijfsleven, of wel wat die man gestudeerd had, weet ik niet, maar dat je in het bedrijfsleven niet moest zoeken naar een goede bedrijfsstructuur, de opbouw van hoe zo'n bedrijf in elkaar steekt en bestuurd wordt, maar dat je, wat je echt nodig had, was gewoon gemotiveerde mensen. Gemotiveerd personeel, medewerkers. Gemotiveerd, hoe heet het hier? Medearbeiders, ja, zo heet het hier ook. Je moest mensen hebben die weten waar ze mee bezig zijn en dat goed kunnen en dat ook goed doen met een volledige inzet. Die heb je nodig. Oké, ik weet het, in de praktijk leven wij met het compromis. Dat wil zeggen, als de baas, als het mee zit, iemand heeft onze personeel waar die wat in zit, dan denk ik, nou, dat is een goeie. Dan moet daarvoor een functie gecreëerd worden, dan moet al het andere wijken, dan moet je bedrijfsstructuur moet je aanpassen aan de mensen die je hebt. Als je dat lukken gaat. Want de vrezen valt dat dat niet gaat lukken. De vrezen van dat het personeel zich moet aanpassen. Dit is een functieomschrijving, die hebben ze gekregen toen ze aangenomen werden. En daar blijven ze in. Ze hebben in een vakje gestopt en daar moeten ze hun werk doen. Dat is jammer, want dat betekent bijna altijd dat bepaalde kwaliteiten van het personeel helemaal niet gebruikt worden. Omdat het niet binnen een functie past. Heb je dat nog? En hoe minder regels er zijn, hoe minder het dichtgetimmerd is, hoe meer ruimte de mensen krijgen die initiatieven ontwikkelen, die creatief zijn enzovoorts. Dat moet je hebben. En zo worden bedrijven gewoonlijk groot. En na verloop van tijd worden ze te groot en dan moet het anders geregeld. Dat kan niet meer door één man of twee man enzovoort. En dan wordt het georganiseerd en dan valt het vanzelf weer uit elkaar. Ik heb er voorbeelden genoeg van. Dat is met Philips gebeurd. Het begon met de heren Philips. Frits was legendarisch in de tijd. Er is niks van overgebleven. Nou, Philips kent u. Stoelder kent u waarschijnlijk niet. Er was één man, wat niet eens een hoge opleiding. Miljoenen bedrijven opgebouwd. Revox en Stoelder, geluidsapparatuur. Maar het is al jaren weg. En nog bij zijn leven werd het verkocht. En daarna is het gewoon een merk die Chinese apparatuur verhandelt enzovoort. Maar de kwaliteit is zoek. De inhoud van het merk zal ik wel zeggen. De betrouwbaarheid. Het is gewoon verdwenen. Het is alleen nog een stickertje. En als je het gebruiken wil als fabrikant, kun je ervoor betalen. Mag je de Revox opzetten of Stoelder of zoiets. Het bedrijf is weg. Wat dacht u van Fokker? om in Nederland te blijven dan maar weer. Dat is één man die het opbouwt. Misschien zijn zoon ook nog. En daar is het zo'n knap stuk werk, zo groot geworden, dat het aan organisatie ten onder gaat. Dan wordt het zo. Er zitten zoveel head. Hoe heet dat ook alweer boven? Van de headroom noem ik het, maar dat is het woord. Overheid heet dat. Zitten dan boven zoveel administratie. Ik rij hier door de polder en dan zie ik zo'n oude boer of weet ik. En dan krijg ik het al benauwd als ik eraan denk hoeveel administratie zo'n iemand moet doen. Om niet ten onder te gaan. De overheid vraagt dat van hem. Dan heb ik het nog niet eens over als je vee houdt. Dan moet je bijhouden hoeveel die je koeien uitwerpen. Toch? Waarschijnlijk ook hoeveel ze innemen. Wat aan de voorkant ingaat en dan wat aan de achterkant uitgaat. En dat het verschil enzovoorts. Weet ik veel. Of kippen. Weet ik veel. En vergunningen die je daarvoor nodig hebt. Wat een top. Want anders warmt de aarde op 0,00036 graden. Dus niemand die dat meten kan. Maar meneer Jette is er beroemd mee geworden. Nee, wat ik nou denk mag ik niet zeggen. Dus, dat is demoniseren. Dat heet zo. Dat mag je niet zeggen. Anders zou ik gezegd hebben, iemand die zoiets beweert, die moet je meteen ergens opsluiten of zo. Dit is toch wat taal? Hoe is er geen wat? Dit is toch wat taal? Nou ja, daar is het land vol mee. Met wat taal. Maar er komt niks van terecht. En dat bedoel ik maar te zeggen. Wat je nodig hebt, is mensen die de vrijheid krijgen om te doen wat ze graag doen en wat ze moeten doen enzovoorts. Zo werkt dat. En dat in de wereld is dat dan misschien onmogelijk. Maar ja, er zijn vaklui die daar, weet ik hoeveel, al over gepubliceerd hebben. Dus laat maar zitten. Maar één ding weet ik, de gemeente van Christus werkt zo niet. Dat is een levend organisme. En als je dat gaat organiseren, betekent het alleen maar dat je het dood maakt. Niet dat je dat echt dood kunt maken, maar laat ik zo zeggen, dan belemmer je de natuurlijke werking van de gemeente als zodanig. En in de praktijk betekent dat, daarmee belemmer je de natuurlijke werking van de individuele leden ervan. Van de gelovigen dus. Je zou wel willen, maar het kan niet, want volgens de kerkelijke statuten en van de kerkenraad en van de klassen en van het bisdom, zal ik maar zeggen, mag het niet of moet het zo en kan het niet en weet ik veel wat. Of je mag wel wat, maar dan mag je alleen dit en dat, want dit zijn vacatures, daar kunnen ze je in plaatsen enzovoort. Nou, houd het op. Zie? Ja, en in de samenleving gaat dat ook zo, precies hetzelfde. Maar in de Bijbel niet. Ik herinner me ineens, ja, ik herinner me dat wel vaker, de uitspraak van Karel Hoekendijk, want die heb ik erg goed gekend, mag ik wel zeggen. Die zei, God gebruikt geen organisaties. En die had dezelfde wind, stromen van kracht. Karel Hoekendijk, ja. Maar hij zei, God gebruikt geen organisaties. En zelf had die organisatie met een groot logo, stromen van kracht. Enzovoort. God gebruikt geen organisaties. Maar hij had gelijk. God gebruikt individuen. Enkelingen. Mensen. Individueel. En dat die in een organisatie een plek vinden. Ja, dat kan wel zijn. Maar dat heeft er verder eigenlijk weinig mee van doen. Zoiets heet een facilitair bedrijf. Ik heb ook een stichting. Wij noemen dat een facilitaire stichting. Er zijn zaken die je in deze samenleving anders niet kunt doen. Dus dat is het dan. Maar laten die lui zich niet bemoeien. Laat zo'n bestuur zich niet bemoeien met de inhoud van mijn prediking of het woord of wat ik doe. Echt niet. Technische dingen, dat is goed. Financiële zaken, graag. Maar dit, echt niet. Dat is mijn privé, persoonlijke verantwoordelijkheid. Naar de Heer toe. En als je zegt, dat is maar makkelijk. Moet ik zeggen, nee, dat is niet makkelijk. Echt niet. Maar toch, Het maakt de verhoudingen wel duidelijk. En zo gaat het. Dit is het hier. Johannes zegt, ik ben ouderling. Of dat bescheiden is. Ja, als je denkt dat ouderling lager in rang is dan de paus. Maar ja, het woord paus komt in de Bijbel niet voor. Paus betekent zoveel als papa. Vader. Maar in de Bijbel staat, gij zult niemand die vader noemen. Want één is uw vader. Gij zult niemand uw meester noemen, want één is uw meester. Zegt de Heer tot zijn discipelen. Hebben we die nog? Nee, zo'n kerkgenootschap trekt zich daar gewoon niks van aan. Staat wel in de Bijbel, maar daar staan ze boven. En dat is niet waar, maar dat is hoe ze zichzelf positioneren. Zo werken die dingen nou eenmaal. Maar ik zal u wat anders laten zien. Want in 1 Petrus 5... krijgen we van doen met enige Bijbelse termen die wij kennen als aanduiding van kerkelijke ambten. Maar in de Bijbel wordt er totaal geen verschil tussen gemaakt. Daar heet het, de oude, 1 Petrus 5, vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, in uw midden, zouden wij nu in moderne Nederland zeggen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Met andere woorden, Petrus noemt zich ook ouderling. En volgens zeker kerkgenootschap was hij de paus. Dat is niet lid van de kerkenraad hoor. Toch? Maar hij noemt zich ouderling. Ik die een mede-ouderling ben. En getuige des lijdens van Christus ben. Dat wil zeggen, hij was erbij en hij spreekt erover. En deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nog een keer. Aan de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die ook een ouderling ben, wijd de kudde Gods, vers 2. Onder u. Wijd de kudde Gods. Niet wijd een kudde Gods. Wijd de kudde Gods. Want strikt genomen, zo strikt is het niet altijd in alle Bijbelteksten, maar strikt genomen, er is maar één gemeente, hè. Wat staat in een van die geloofsbelijdenissen. Ik weet niet welke dat is, maar er staat. Ik geloof in de ene, heilige, algemene, katholieke staat daar. Christelijke kerk. Nee, niet de Roomse. Dit is de protestantse versie. Maar katholiek betekent nou eenmaal algemeen. Dus daar staat er, ik geloof in de ene. Heilige algemene christelijke kerk. Mijn klacht is het als ik dat tegen iemand zeg. Op de vraag bij welke kerk bent u. Dan weten ze niet waar ik het over heb. Dan zeg ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Daar ben ik lid van. Ja. Dat kennen ze niet. Maar er staat in, dat is een van de formulieren van enigheid toch? Waar het in staat. Ja, nou, toe maar. Wijd de kudde, er is er maar één, strikt genomen. Merkwaardigerwijze in de Rooms-Katholieke Kerk wordt dat toch op een lager niveau, maar het wordt wel erkend. Want als je daar priester bent of een functie hebt, ben je dat eigenlijk waar je ook bent ter wereld. En je raakt het ook nooit meer kwijt. Als je daar priester bent, ben je priester, ongeacht waar je je bevindt. Dat is in andere kerken, protestantse kerken, gewoonlijk niet het geval. Dan heb je een aanstelling in een beperkt rayon en daarbuiten ben je niks. Heb je dat nog? Wat dat betreft gaat de Roomse kerk wel degelijk uit van de eenheid van de kerk, maar ze bedoelen alleen hun eigen kerk. Dat is het misverstand. Maar de eenheid van de kerk, ja, dat klopt. Wijd de kudde Gods. Hoe noem je iemand die de kudde wijdt? Een herder. Dank u. Dus een ouderling is een herder en een herder is een ouderling. Er is geen verschil tussen. In de Bijbel. En dat is het enige wat telt, hè. Daar kom ik voor en anders niet, hè. Dit is het. Wij, de kudde gods, die onder je is, hebben de opzicht. Maar iemand die opziener is, dat heet dus in verbasterd Grieks heet dat episkopos. Het heet bij ons een bisschop. Bisschop is de verbastering van het Griekse episkopos. Epi is op. En scopus heeft met zien te maken. U weet wel van een telescoop en een microscoop en wat het maar is. Een endoscoop. Wat heb je nog meer voor scopen? Nou, goed. Wij, de kudde gods die onder is, hebben de opzicht erover. Met andere woorden, de ouderling is een herder, want wij, de kudde gods, en hij is een bisschop. Een opziener. Of met andere woorden, een presbyter, want dat is een ouderling. Dat heet presbyter. Dat noem ik omdat er ook zoiets bestaat als een presbyteriaanse kerk. Die kent presbyters, ouderlingen, als het hoogste gezag in de kerk. Dat kunnen ze bewijzen, want dat doe ik nu ook. Iets hogers bestaat niet, maar het heet wel degelijk herder en het heet wel degelijk ook bisschop. Dus de presbyterianen hadden zich net zo goed bisschoppelijk kunnen noemen. In de Bijbel maakt het geen verschil. Het is geen kwestie van rangorde. Ook niet dat het een andere functie is. Het is mijn ding. Hebben de opzicht, episcoop, niet om bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Dat zei ik. Als je personeel zoekt, moet je personeel hebben met een volvaardig gemoed. Wat het ook wezen mogen. Maar u begrijpt wat het betekent, toch? Ja. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Dat wil zeggen, het idee van kerkvorsten bestaat wel, maar niet in de Bijbel. Want zo noemt men dat, hè? Bisschoppen enzovoort, met name in de Roosterkerk natuurlijk, die worden beschouwd als kerkvorsten. Dragen ook een soort kroon af en toe, enzovoorts. Dat is een goed Nederlands woord, hoor. Maar het bestaat niet. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En via voorbeeld kom je vanzelf terecht bij voorstaan. Goed woord in de Statenvertaling. Voorstaan. Voorstanders zijn het dan. En als ze ook nog lopen, zijn ze voorgangers. En daarmee zijn ze voorbeelden voor de kudde. En dat het wel degelijk gaat om herders blijkt uit wat er daarna staat. Vers 4. En als de overste herder verschenen zal zijn. Want de overste herder is de baas van de herders. En daarmee van de presbyters, de ouderlingen. En van de opzieners, namelijk de bisschoppen. Er is geen verschil. En daarnaast moet ik natuurlijk even, om het verhaal compleet te maken, even noemen Efeze hoofdstuk 4. Waar sprake is van herders en leraars in Efeze 4 vers 11. Maar herders en leraars is de aanduiding niet van, laten we zeggen, twee ambten, maar van slechts één ambt. Dat, ik zal het u even lezen, vers 11. Dezelfde, namelijk Christus, degene die opgevaren is ten hemel, enzovoort. Die heeft gegeven aan de gemeente sommigen tot apostelen, maar die hebben wij niet meer. Dat was maar binnen één generatie. Sommigen tot profeten. Eveneens slechts binnen één generatie. Sommigen tot evangelisten. Dat is nog steeds zo. En sommigen tot, en er staat er niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Maar er staat sommigen tot herders en leraars. waaruit volgt dat herders en leraars één functie is, namelijk die van leraar. En dat het woord herder erbij gebruikt wordt, want dat is beeldspraak. Dat is een metafoor. Ik zeg altijd, dat is een agrarisch beroep, dat hoort niet in het rijtje thuis. Wat staat erbij? Omdat het illustratief is, de gemeente namelijk, want daar gaat het hier over, de gemeente namelijk wordt bij gelegenheid beschouwd als één kudde. En vandaar de term herders. Maar wat wij dus overhouden is in dit rijtje is evangelisten en leraars. De overeenkomst is dat ze allebei de verantwoordelijkheid hebben om het woord van God bekend te maken. De evangelisten doen dat extern en de leraars doen dat intern. Dat wil zeggen, de evangelisten worden geacht het evangelie te prediken naar buiten toe. En de leraars worden geacht het woord van God in de breedste betekenis, toepassing van de term, te onderwijzen binnen de gemeente. Het een is extern, het ander is intern. Het externe heeft tot doel de opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin. En de interne functie van de leraars namelijk heeft tot doel de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. Beter kan ik het niet zeggen, maar ik kan het nog wel anders zeggen. De evangelisten prediken het evangelie met als doel feitelijk dat degene die gehoor geven aan het evangelie daarmee toegevoegd worden aan de gemeente. Dat is opbouw van de gemeente. En de leraars worden geacht het woord bekend te maken, omdat de gelovigen, degenen die al bij de gemeente behoren, om zo te zeggen, dat die geestelijk worden opgebouwd, opgroeien van kindschap naar volwassenheid. Dat is ook opbouw van de gemeente. Eén kun je beschouwen als uitbreiding, het eerste. De andere is opbouw. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet noemen. Zo noemt de Bijbel het trouwens ook. De opbouw, de stichting, de opbouw van het huis enzovoorts. Maar daar volgt dus uit dat die functie van herder, zoals genoemd in 1 Petrus 5, die houdt in die van leraar. Maar wat je overhoudt is alleen maar dit, de bekendmaking van het woord van God, that's all. Dat wil zeggen, we weten van niks en iemand predikt ons het evangelie en we nemen dat woord aan, mag ik hopen. Als dat zo is, als wij het evangelie, het woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid hebben aangenomen, dat is Efeze 1, dan worden we daarmee toegevoegd aan de gemeente als zodanig. Maar daarna gaat het gewoon verder met dat ons het woord van God bekendgemaakt wordt. En dat bouwt ons op, dat breidt ons geloof uit. Want geloof is geloof ergens in. En hoe meer dingen er zijn waar je in gelooft, hoe sterker, hoe groter je geloof wordt. Het is opbouw van het geloof. Dan wordt de mensen geestelijk dus ook sterker van enzovoorts. Maar meer functies zijn er niet. Nou ja, niet op geestelijk niveau zal ik maar zeggen. Wat je nog wel hebt is, want er wordt soms wat gesproken over geestelijke gaven, geestelijke. Zo noemen wij dat. De terminologie is niet helemaal correct, maar toe maar. Maar dat houdt, er wordt er gesproken over behulpsels en hoe dat maar heet allemaal. Er zijn natuurlijk praktische dingen die geregeld moeten worden. Maar je vindt nergens in de Bijbel dat administratief georganiseerd wordt of iets dergelijks. Wat je wel vindt, in Handelingen bijvoorbeeld, is bij de zogenaamde aanstelling, verkiezing zeg maar soms, van de diakenen, daar vind je inderdaad dat er mensen verantwoordelijkheid krijgen en ze moeten dragen voor wat huishoudelijke aangelegenheden. Maar als die de verantwoordelijkheid dragen, is het toch mooi geregeld dan? En hoe ze het verder doen, ja, daar moet je niet al te moeilijk over doen. Je moet die mensen hun werk laten doen. Heb je dat nog? Dan zeggen de apostelen dat praktische werk, dat moeten anderen doen, want anders komen wij niet meer aan de bediening van het woord toe. En zo werkt dat. Maar dat betekent nog altijd dat wat daar diakenen, nee, het wordt daar zo niet genoemd, diakenen, dat hebben wij ervan gemaakt. Maar goed, wat van die dienaren dan gezegd wordt, is inderdaad dat ze behulpzaam zijn feitelijk. Opdat de, laten we zeggen, de herders, de opzieners, de ouderlingen, hoe ze maar heten, dat die hun werk kunnen doen. Dat die ontlast worden van de meer praktische zaken die dat in de weg zouden staan. Of je dat organisatie moet noemen. Ja, maar het neemt niet weg dat de Heer zelf op een of andere wijze die organen aanwijst. En hoe dat werkt, ja, dat kan ik u niet vertellen. Dat hoef ik ook, denk ik, niet. Ik kan alleen op wijzen wat je in de Bijbel vindt. En ik heb al gezegd, nou ja, het schijnt dat deze Gaius, die Gaius is, die werd aangesteld als bisschop opziener van de gemeente in Pergamus, door Johannes. Oké, dan laten we die los. Het is in ieder geval duidelijk dat iemand als Timotheus werd aangesteld om bepaalde dingen te doen, ook wel degelijk onderwijs te geven in de schriften. Hij werd aangewezen door Paulus. En zo ook iemand als Titus. Daartoe heb ik u te Kreta achtergelaten, opdat gij voort zou terechtbrengen hetgeen nog ontbrak, namelijk dat gij, enzovoort. Zo begint de brief aan Titus. Zie je? En later hebben wij het over medearbeiders, omdat Johannes de term hier gebruikt in vers 8. En er zijn nogal wat mensen die in de loop van de Bijbel, zal ik maar zeggen, worden aangeduid als medearbeiders. En Paulus noemt sommigen bij naam als mijn medearbeider of zelfs mijn medearbeiders enzovoorts. Omdat men gezamenlijk betrokken is in een bepaald soort werk. Maar dat is niet van bovenaf, dat wil zeggen van mensen bovenaf, administratief of wat dan ook geregeld hoor, echt niet. Dat zijn persoonlijke initiatieven. Daarom staat er, wie eens opzienersambt begeert, in Timotheus 3, begeert een treffelijk werk. Maar er staat niet bij dat zo iemand zich dan moet melden bij de bisschop of bij de paus of bij de opziener of bij de ouderlingen en daar een sollicitatiebrief moet indienen of iets dergelijks. Of zijn cv inleveren, of zijn diploma's laten zien, of iets van die naam. Dat is allemaal volstrekt onbijbels. En men redeneert het weg door te zeggen, ja, dat was toen nog. Dat was nog in de archaïsche tijd zo begonnen. Maar ja, dat moest daarna natuurlijk wel beter geregeld worden. Toen had je nog huisgemeenten, staat er dan. En dan denk ik al, hoezo toen had je huisgemeenten? Ik weet niet beter dan huisgemeenten. Ik heb nooit anderen gekend eigenlijk dan huisgemeenten. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die iets organiseren, het zij in hun eigen huis of in de kantine van hun bedrijf of iets dergelijks. Ik heb meerdere keren op meerdere plaatsen meegemaakt dit soort zaken. Of iemand die dan op persoonlijk initiatief ergens een zaaltje huurt. Desnoods bij een kerk, waarom niet? Soms achter een kroeg. Dat is leuk in de pauze biljarten, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ja, dat maakt toch allemaal niet zoveel uit. Hoezo huisgemeente? Ja, wat dan? U dacht kerkgebouwen. Ja, ik kan me voorstellen dat daar behoefte aan is op een gegeven moment. Maar ja, nou ga je meteen ook de problemen krijgen, want van wie is het dan? Ja, dan heb je een probleem. Je weet, ik kom uit de vergaderingen, uit Bodegraven. En ik weet nog dat daar was een gebouw. Ze zouden een gebouw gaan neerzetten. Toen kregen de broeders wat oneenigheid onder elkaar. En daarna was de vraag, maar van wie is nou dat gebouw? Want de vergadering, de gemeente daar, is geen rechtspersoon, geen stichting. Dus op wiens naam staat dan het gebouw? Toen hebben ze als de Wiedeweerga een vereniging opgericht onder de naam Ons Gebouw, want we konden gewoon niks anders bedenken. Ja, ja. En toen, toen bleek het dus toch een rechtspersoon te zijn. En toen, daarmee werd het gebouw veiliggesteld. Dat zijn geen leuke verhalen, dit. Maar het illustreert hoe problematisch bepaalde dingen dan toch zijn. Als je dan denkt dat je in de wereld geen plek hebt, oké. Maar hoe regel je dan bepaalde zaken? Dan moet het toch iets georganiseerd worden. Maar als de vereniging Ons Lokaal dan maar zich niet bezighoudt met de inhoud van de prediking. Want dat is niet de bedoeling. Dat is een ander ding. En dat het link is, dat is. Maar dat is toch met elke onderneming zo. Het is toch link. Je zet iets op en of het gaat lukken of niet, dat weet je ook niet van tevoren. En misschien heb je pech, dan komt er niks van terecht. Nou ja, dan is dat maar zo. Maar wat de gemeente betreft, de gemeente bestaat gewoon uit individuele gelovigen. Dat is volkomen correct. Individuele gelovigen. En er is niemand die daar een gezagsdrager is of zo. Maar je hebt wel mensen die rondkijken en kijken of het wel een beetje goed gaat. En of iedereen, of de mensen krijgen wat ze nodig hebben. Die eventueel daarin kunnen voorzien enzovoorts. Of anderen daarin kunnen betrekken. Want zo werken die dingen dan. En in mijn beleving werkt dat goed. Ik weet niet beter. En als je dan zegt, maar er gaat ook een boel fout. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Maar waar niet dan? Bij die kerkelijke instituten gaat het toch ook fout? Dat hangt toch ook van schismata, scheuringen, aan elkaar. En van ruzies tussen bepaalde mensen enzovoort. Dat die door één deur kunnen. En zelfs een dubbele deur helpt dan niet meer. Dat gebeurt toch overal? Dus wat is dan het verschil? Er was een keer een broeder die kwam. Ik noem zijn naam niet, maar want het is een redelijk bekende figuur. Die kwam een keer op een van onze contactdagen om specifieke redenen. Nog in het harde was dat, dus al jaren terug. En toen ging het inderdaad over de gemeente. Een gemeentelijke aangelegenheid. Ik weet niet meer wat precies het onderwerp was. Maar na afloop kwam hij met de hand schudden of zoiets. En toen zei hij, ja, maar hoe hebben jullie dat dan hier georganiseerd? De gemeente. Dus, nou, dat hebben wij niet. Dat doen wij niet dan. En toen keek hij me verbaasd aan en zei, maar waar blijft dan de tucht? Waar blijft dan de tucht? Ja, welke tucht? Waar staat dan in de Bijbel dat een kerkgenootschap tucht moet uitoefenen? Dat wil zeggen, het is onduidelijk wat dat precies is. Want ik heb eens een koe gekend die, laat ik het maar niet horen. Maar het is een onduidelijk begrip. maar het betekent, in de praktijk verstaat men eronder, dat een kerkenraad, een kerkelijk bestuur, mensen kan terechtwijzen en zeggen, als je nou niet doet wat wij je vertellen, dan gooi je weer de kerk uit. Oh nee, dan excommuniceren we jullie. Want je moet het wel netjes zeggen natuurlijk. Hè? Of we verbieden je aan het avondmaal deel te nemen. Of iets dergelijks. Men vindt dat, maar in de Bijbel kom je dat niet tegen. Ik kan het niet vinden, met geen mogelijkheid. Het is het domweg niet. Nee, je vindt wel instructies of aanwijzingen of aanbevelingen, van de name van de apostel Paulus, die zegt, ja, maar met zulke mensen moet je niet omgaan. Daar moet je je van afkeren. Iets sterker vertaald met, heb daar een afkeer van. Maar dat betekent, daar ga je niet mee om. Maar ook al ga je met die mensen niet om, dan zou ik niet weten waarom je ook niet toch samen avondmaal kunt vieren, overigens. Want dat zijn nog twee dingen. De eenheid die je in Christus nou eenmaal hebt, is niet de garantie van dat je hier op aarde elkaar goed kunt verdragen. Maar dat hoeft ook niet dan. Daar ga je gewoon niet mee om. Heb u dat nog? En dat is op lager niveau. Iets hoger niveau krijg je in de Bijbel. Barnabas gaat op zendingsreis. Hij heet eigenlijk Jozef. Dat zeg ik er graag altijd bij, want niemand weet dat schijnbaar. Maar hij heet eigenlijk Jozef, maar we kennen hem als Barnabas. Staat in de Bijbel, ja. En die haalde Paulus op bij zijn moeder vandaan. Want Paulus ging terug naar Af, weet u nog. En toen, na verloop van tijd, haalde Barnabas, die een stuk ouder was, haalde hem op. En nam hem mee op een zendingsreis. Wij noemen dat de eerste zendingsreis van Paulus. Maar het was eigenlijk die van Barnabas. En Saulus van Tarsus ging mee en onderweg veranderde zijn naam in Paulus. En wat begon als Barnabas en Saulus, werd onderweg Paulus en Barnabas. Maar ze hadden nog iemand bij zich, dat was Johannes Marcus. Bijgenaamd Marcus en soms genaamd Johannes. Johannes Marcus, die van het Marcus-evangelie. Maar onderweg op die zendingsreis ging Marcus niet verder meer mee. Die nokte af. Staat allemaal in de Bijbel. En toen later Paulus en Barnabas opnieuw een zendingsreis gingen ondernemen, bij voorkeur langs dezelfde route als waar ze langs de eertijds gegaan waren, toen wilde Barnabas zijn neefje Johannes Marcus meenemen, want het was zijn neef, staat ook in de Bijbel. En toen zei Paulus, nou dan ga ik niet mee. Want die Marcus wil ik er niet bij hebben, die heeft ons in de steek gelaten. Die man is onbetrouwbaar, ga niet weer op stap met iemand die het laat afrekenen. Hebben ze dan ruzie? Nou nee, dat niet, maar ze kunnen niet samenwerken. En dat gebeurt dan ook niet. Schijnt dat dat later wel weer veranderd is, maar hoe dan ook. Je hoeft niet met iedereen samen te werken en niet met iedereen bij iedereen op de verjaardag te komen en dat soort dingen meer. Daar staat nergens dat moet. Zie. Maar daarom kun je wel één zijn in Christus. Maar met kerkelijke organisatie heeft dat niks van doen. Dat is het probleem. Maar u weet hoe goed het is. Mensen willen hun eigen clubje, hun eigen sociale leven beschermen. En willen bepalen wie er wel bij mag en wie er niet bij mag. Om het gezellig te houden. En voor dat doel en voor geen enkel ander zijn in de tijd ook die geloofsbelijdenissen geschreven. Dan moest je, als je lid wilde worden, erbij wilde worden, moest je zo'n geloofsbelijdenis onderschrijven. Dat heet nog steeds belijdenis van het geloof. Maar goed, want dan hoorde je erbij en anders niet. Als je over bepaalde dingen andere gedachten had, dan werd je eruit gegooid, want dan verdroegen ze elkaar niet. Daar zijn die dingen voor. Maar dat is het ontwikkelen van een vereniging waarbij je in je statuten vaststelt waaraan de leden moeten voldoen. Maar dat is niet de gemeente. De gemeente van Christus, daar hoef je nergens aan te voldoen. Als je nergens meer voor deugt, zei een broeder, andere broeder, wiens naam ik ook bij de hand heb, maar die zei, als je nergens meer voor deugt, dan kan je bij onze gemeente terecht. Die van Christus. Wat heb je nou? Daar staat de deur altijd open. Want de bedoeling is dat je binnen die gemeenschap van gelovigen een beetje gecorrigeerd wordt, een beetje leert waar het leven om gaat, waar het in het leven van een christen om gaat enzovoorts. Mijn vader zei ooit, nou ja, of je dat tegen mij zei, weet ik niet meer, maar die zei ooit, ja, de mensen die het koudst hebben, die moet je juist dichter bij het vuur halen. Ze zullen nodig mensen hebben waarvan je denkt, die horen niet bij ons, die passen er niet bij, die deugen niet of wat dan ook. Ze zegt, kom wel eens wezen dat juist die onze zorg nodig hebben. Om die reden. Overal is wat voor te zeggen. Hier is ook wel wat tegen in te brengen trouwens. Ik ben persoonlijk van mening dat de duivel ook mensen op ons pad stuurt om ook ons van het goede pad af te trekken. Daar ben ik zelf van overtuigd. Dat we dus waakzaam moeten zijn. Dat we zelf trouw blijven aan de Heer. Want het is niet de bedoeling dat we trouw blijven aan onze broeders en zusters. Nee, dit laatste, dat is populair christelijk, hè? Nee, dat is niet christelijk, dat is humanistisch. Want als je Christus hebt afgeschaft, kun je alleen nog maar trouw zijn aan je naasten, heet dat. Heb je dat nog? Maar dan geven wij om elkaar. Dan maken wij het verschil voor elkaar. Zodat we bij elkaar horen. En dan omarmen we elkaar enzovoort. Dat kan je natuurlijk ook doen als je van de Partij van de Arbeid bent en je hebt de verkiezingen verloren. Dan ga je lekker arm in arm met Timmermans enzovoort. Lijkt me heel gezellig. Niet dus. Want dat gebeurde, dat weet je toch wel. Ze waren zo verdrietig. Ze waren zetels kwijtgeraakt. Dat is nog niet zo erg, maar aan Wilders stoot daar benen. Nou ja, ik vind het allemaal wel grappig. Maar christenen handelen ook zo. Lekker elkaar handgeven en gezellig. En wij allen met onze emoties en problemen. En depressies en allemaal. Ja, maar de bedoeling, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we trouw zijn aan de Heer. En vanuit die positie eventueel voor elkaar ook nog wat kunnen betekenen. Maar het is niet de bedoeling dat we daarmee ons eigen geestelijk leven opofferen. Integendeel. Daar heeft alleen de duivel belang bij. Hebben jullie dat nog? Ik heb nog een broeder die zei eens, dat was broeder Jan Kits, senior. Die zei, als er een drenkeling in het water ligt, dan moet je er niet bij springen. Je moet hem een reddingsboei toegooien. Hij bedoelde, als je evangelie gaat brengen aan de paupers, zal ik maar zeggen, moet je niet zelf als een pauper gaan leven, want dan heb je die mensen niks te bieden. Je brengt het evangelie aan hippies, maar daarom hoef je zelf niet een hippie te zijn. Als dat ze wist, dan hebben ze niks te bidden. Je brengt het evangelie aan alcoholisten, maar daarom hoef je zelf nog geen alcoholist te worden om ingang te krijgen, want dan hebben ze niks te bidden. Dus als er iemand in het water ligt, dan spring je er niet bij, dan gooi je hem een reddingsboei toe. Ik vond het prachtig. Nou ja, prachtig. Ik heb hem mijn leven lang onthouden. Zoveel concessies hoef je niet te doen. Laat staan, want wat er ook gebeurt natuurlijk is dat mensen dat een excuus vinden. Hè. Die gaan als hippie, ik weet het, dat is van jaren her, van de vorige millennium, ik weet het. Maar daarom kan het geen kwaad. Er zijn mensen die graag als hippie willen leven en dan zeggen, ja dat is heel christelijk, want zo kan ik het evangelie kwijt aan de collega-hippies enzovoort. Oh ja? Wat een smoes zeg. Hè? Wat een smoes. Nou ja. Ik geloof er ook niet in. Je hoeft er niet bij te springen. Nou ja. Waar het over gaat is namelijk dat wij als kind van God trouw zijn aan een heel eenvoudig beginsel. Hoe zijn we kind van God geworden? Door geloof in het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid. Uit Efeze 1. Hoe denk je nou dat je als kind van God verder zou leven? Nou, precies zo. Door te horen naar het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid. Want vergis je niet, het evangelie is maar niet dat de Heer voor je zonde gestorven is of iets dergelijks. Het evangelie is de prediking van de blijde boodschap, zeg maar. Het is de prediking van dat de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft in oud-testamentische tijd vervuld zijn geworden aan ons en kinderen door de opstanding van Christus. Kortom, de prediking van het evangelie is de prediking van het complete nieuwe verbond in al zijn facetten. En dat betekent primair dat het belang bepalend is niet voor het hiernamaals, maar dat het bepalend is voor onze levens hier. Dat is bepalend voor het hiernamaals, dat geef ik meteen toe. Maar het gaat erom dat wij van doen hebben met een wereld waarin alles ijdelheid is en ledigheid. En het woord van God vult onze levens, geeft ons zin. Ik weet niet of hij zich het realiseert. Maar Jean et Allemand, zeg ik dan laconiek, houdt zich bezig met de zingeving van het leven. Dat is het officiële werk van de psychiaters en van de alle hulpverleners, zal ik maar zeggen. Van alle coaches en van de predikanten en hoe ze allemaal maar heten. Want dat is het probleem van de mens. Ik ben hier wel, waarom eigenlijk? Wat moet ik hier? En als je zegt, nou niks en je hoeft ook niks. Dan zijn er mensen die zijn daar heel blij mee. Die ken ik ook trouwens. Tot mijn leedwezen, maar die ken ik ook. Ja, je hoeft hier helemaal niks. Komt toch wel goed. En de Heer doet zijn werk wel. De mens kan er toch niks aan toevoegen. Daar hebben ze een bijbeltekst voor gevonden. In Prediker. Hoewel allemaal is. Die gaan zinloos door het leven. Want als ze straks overlijden, dan gaan ze toch naar de hemel. En dan het komt allemaal wel in orde. Die leiden een zinloos bestaan. En ongelovigen leiden allemaal een zinloos bestaan. Het heeft allemaal geen zin. En daarna wordt er maar uitgedacht. De zingevers doen dat. Dat zijn de psychologen. Nou ja. En de goeroes. En de predikanten. Zeker wel. Ja, die houden zich daarmee bezig. Daar gaat het altijd over. Over de mens. Die leeg is. Een hol gat. En die moet ergens mee gevuld worden. En dat gaat niet lukken. Want waar leef je dan voor? Voor je postzegelverzameling. Voor je... dan mag je nog blij zijn dat je een leuke hobby hebt. Daar zijn hobby's voor. Toch? Onder andere dan. Maar je postduiven natuurlijk. Ja, is ook zo. Ja, dat is leuk. Maar ook dat houdt een keer op. Waar moet je je leven mee vullen? Nou, het antwoord is met het woord van God. Waar moesten de vaten mee gevuld worden? U weet wel, de vaten van 2 of 3 metreten. Waar moest het mee gevuld worden? Met water. En toen bleek het wijn te zijn. En wijn is een beeld van het leven, het bloed. Het leven van het nieuwe verbond. Toch? Waar vullen wij ons dus mee? Met water, namelijk met het woord van God. En in ons verandert het in wijn, het leven van het nieuwe verbond. En zo verder. En dan hebben we geen, als het goed is, als het werkt, als wij ons vullen met het woord van God, dan worden we veranderd door de vernieuwing van ons denken en dan proeven wij wat de goede en welbehagelijke wil van God is voor onze levens. Zo staat het in Romeinen 12, de eerste paar versen. Dan proeven wij, vertaald met beproeven, maar dan proeven wij, dat wil zeggen, dan ervaren wij wat God van ons wil. Dat wil zeggen, wat onze plaats is in die gemeente van Christus, dat wil zeggen die gemeente waarvan hij het enige echte hoofd is. Zie? Nou ja. En wat van ons verwacht wordt, is onderwerping daaraan. Kijk, en die situatie, die is herkenbaar. Dan begrijp je deze brief. Er is een Gaius, die doet zijn best. Die ontvangt broederen die vreemden, dat wil zeggen uit een andere plaats, enzovoorts. En die worden, als het goed is, worden ze door hem begeleid, opgevangen, hoe dat maar heet. Want wat je had, is gewoon reizende, niet alleen evangelisten, maar ook reizende leraars. Heb je dat? Wij kennen het begrip eigenlijk nauwelijks meer. Ik weet alleen dat in de oude boeken die ik van mijn vader geërfd heb, daar staat soms een stempel in. En van een rood stempelkus, ik weet niet waarom dat was. Had geen andere zeker. Maar daar staat voorin gestempeld, J.B. Kleinhanenveld, reizend evangelist. Zo zag je zichzelf, reizend evangelist. Zo van heel uitdrukkelijk, ik ben niet aan een bepaalde plaats gebonden, ik ben reizend evangelist. Achteraf heb ik begrepen dat ook Kids Senior zich zo noemde, oorspronkelijk reizend evangelist. Heb je dat? Dat was een beroep, je reist rond. En ik weet niet of u zich wel eens een western gezien hebt, een film, weet u wel. Daar komt nog wel eens een predikant voorbij. Zelfs bij Luc en Luc, heb ik begrepen. Maar er komt nog wel eens een predikant voorbij die dan de bekende teksten debiteert die iedereen kent, zal ik maar zeggen. Maar goed, maar die komt voorbij met alleen een bijbeltje onder zijn arm, want karikaturen blijven het in die verhalen en die films. Maar waar hij vandaan komt, weet je niet. Waar hij naartoe gaat, weet je ook niet. Maar hij komt voorbij en dan is er wel iets te doen of zo. Zo werkte dat. Zo ging het ook. En toen in de 18e eeuw mensen als de gebroeders Wesley op stap gingen enzovoort. Ja, die werden niet eens uitgezonden door een kerkgenootschap. Ze trokken zich van de Anglicaanse kerk niks aan. En ze reisden rond. En inderdaad staken de oceaan over. En reisden ook rond door de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Of die bestonden maar net eigenlijk, of net niet, weet ik het. Maar zoiets. Maar ze reisden daar rond als predikers van het evangelie. Van wie gaat dat uit? Ja, van meneer Wesley zelf. Hoezo, van wie gaat dat uit? Van meneer Wesley. Ja, en zo niet. Dan van de Heer die hem gezonden heeft. Meer is niet nodig. Als je toch het woord van God predikt, waar gaat dat dan vanuit? Hieruit. Uit het boek, ik zeg het ook wel eens als iemand komt met een mooie uiteenzetting of een mooie toespraak of wat dan ook. Vooral als het van een wild vreemde is. Dan zeg ik, nou ja, ik heb het uit het boek. Dus ja, dat is ook zo. Ik kan het ook niet helpen. Het is niet voor mij. Het is niet. Iemand zei, wat komt uit je hart? Dan zeg ik, nou, dat is niet best. Als dat maar, nou ja, ik houd maar op afstand. De Bijbel is niet positief over profeten die uit hun hart profeteren, hoor. Echt niet. Dat moet uit het woord van God komen. Zie? En inderdaad, als dat woord van God in je hart is, kan het ook uit je hart komen. Maar als het maar niet ten koste gaat van het woord van God. Uiteraard, natuurlijk. Maar het gaat mij om de fundamentele dingen. Wat hier beschreven wordt, is... Nou, lees maar even mee dan nog even. Hè. In 1 Johannes... 3 Johannes 1. De ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Dat woord waarheid ligt trouwens bovenop, maar dat had ik u al gezegd vorige keer, geloof ik. Hè? Vind je, dit is mijn halve bladzijde. Het woord waarheid staat er 6 keer. In deze brief. In de vorige halve bladzijde, de tweede Johannesbrief, 5 keer. Dat is nogal veel, hoor. Maar toen maar. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Waaronder Gaius dus, hè. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen, namelijk aan de vreemdelingen. Want die broederen zijn vreemdelingen die voorbij kwamen, passanten. Die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke indien gij geleiden doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Als Gaius deze broeders, waarover Johannes het heeft, geleid, dan doet hij wel. Weet u hoe dat gaat? Er komen mensen voorbij, die melden zich, die zijn broeders, zijn gelovigen. In dit geval, zij kwamen ook. Zijn uitgegaan voor zijn naam, dat is vers 7 enzovoort, die ontvang je dan. En dat gebeurde bij ons thuis vroeger dus ook. Er kwamen mensen voorbij, zelfs wel uit het buitenland bij gelegenheid. En die overnachten dan bij ons, bleven soms een paar weken hangen. Dat gebeurde ook nog wel. Ik kan niet zeggen dat ik het leuk vond als kind, maar vooruit. Maar gebeurde wel. En die reisden dan later weer verder. En ze werden ontvangen als mededienstknechten of wat dan ook maar. Want dat is de gang van zaken. Die komen voorbij, krijgen onderwerp en verdwijnen weer. Of je er daarna nog wat van hoort? Nou, soms. Maar, doe maar. Zo blijven wel de onderlinge contacten tussen zogenaamde plaatselijke gemeenten in stand, uiteraard. Wordt wel onderhouden. Zie? Maar dat zou Gaius doen en dat heeft hij kennelijk ook gedaan. Want die vreemdelingen, zij zijn voor zijn naam uitgegaan, vers 7, niets nemende van de heidenen. Aangenomen maar dat daaronder verstaan moet worden de ongelovigen. Wij dan, Johannes en Gaius, wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Want die vreemdelingen worden geacht het woord der waarheid te prediken. Die zijn immers voor zijn naam uitgegaan in vers 7. En als je die lui ontvangt of geleide doet, zoals het heet in vers 6, dan word je daardoor een medearbeider in de waarheid. Heb je dat? Ik bedoel dit. Ik weet heus wel dat niet iedereen in staat is om te onderwijzen. Het woord preken laat ik helemaal buiten beschouwing, want een vreemd begrip eigenlijk. Maar niet iedereen kan dat, maar dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat er genoeg te doen valt en te ondernemen valt om dat werk sowieso mogelijk te maken. En dat is heel breed hoor. En daarover wordt gesproken. En het wijst trouwens ook terug op wat de Heer zelf in de tijd gezegd heeft. Maar ik kom de volgende keer wel op terug. Maar bij de Heer zegt, als je zulke mensen ontvangt in de naam, dan in de naam van een profeet of in de naam van een apostel, dan heb je dat voor mij gedaan. En zo wie een van deze kleinen ontvangt, ontvangt mij, enzovoorts. Zie, dat is wel degelijk een christelijke aangelegenheid. Dat gaat niet over het ontvangen van asielzoekers. Dat gaat over ontvangen en geleiden van degenen die ook actief zijn in het werk des Heren, op wat voor wijze dan ook. Heb je dat? Dat is waar het over gaat. Gaat om het begrip waarheid. En dat klemt omdat, en dan komt de tweede helft van de brief, omdat er natuurlijk anderen zijn. Ik heb aan de gemeente geschreven. Dat is dus kennelijk toch een plaatselijke gemeente. En we weten nog niet welke plaats dat is. Maar misschien was het dan toch Pergamus, dat weet ik niet. Ik heb aan de gemeente geschreven. Maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Nou, dan heb je dat gedoe. Je kan net zo goed in Den Haag terechtgekomen zijn. Hè? Daar lopen wat mensen rond, die zoeken allemaal de eerste te zijn. Dat weet u toch? Ze maken het iemand lastig, die moet vooral. Ze willen van hem horen of hij minister-president wil worden of niet. Hè? Zo ging dat toch? Waarom moeten ze dat? Het waren verkiezingen voor de Tweede Kamer. Waarom moet iemand zeggen dat hij minister-president wil worden? Afgezien van waarom zou je dat willen? Ja, omdat het een eervol baantje is. Ja, jongens, doe maar. Maar je hebt er inderdaad, ja. Ik vroeg eens aan iemand, waarom zou een mens eigenlijk predikant worden? Theologie studeren, predikant worden. Het antwoord dat ik kreeg was, omdat het de kortste weg is naar de macht. Dat was Ben Groot-Enserink, voor degenen die hem gekend hebben. Het is de kortste weg naar de macht. Ja, je had in de wereld enige dominees die aan de macht, in politieke macht kwamen. Hè? In Zuid-Afrika, ik ben zijn naam kwijt. En dan had je in Amerika had je nog Luther King, weet je nog? Martin? Luther King? De predikanten, die schijnen wat makkelijker invloed te kunnen uitoefenen. Schijnt de machtspositie te zijn. Maar zo wordt het hier voorgesteld. Dat is het niet. Dat zou het niet, dat behoort het niet te zijn. Het is niet om heerschappij te hebben, niet over de wereld en ook niet over de kudde, over het erfdeel des heren. Maar er staat, Dio Treffens, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Tegenwoordig kun je als evangelisch christen een cursus volgen om eerste te zijn. Als je dat wil. Dat heet leiderschapstraining. Daar is onze samenleving vol mee, hoor, met leiderschapstraining. Maar in christelijke kring schijnt het ineens iets christelijks te zijn. Leiderschapstraining. Terwijl iedereen wil de eerste zijn. Dat is ook democratie. Allemaal een gelijke stem. Allemaal even hard brullen. Dat levert toch niks op? Dat kan toch niet? Ja. Dit is dus politiek. Want wat er dan gebeurt, is dat als er mensen van buiten komen, die voor zijn naam zijn uitgegaan, die medearbeiders zijn der waarheid, die komen dan voorbij. En wat doet Deo Treffens dan? Die lui buiten de deur houden, want hij is bang voor zijn eigen positie. Die wil zelf de eerste zijn. Stel nou dat er lui voorbij komen die de poten onder zijn stoel wegzagen. Nou ja, dat is het dus. Het gaat om de macht. Net als in Den Haag. In deze dagen. In deze dagen. Dat duurt nog wel even, hoor. Dat kan ik u zeggen. Maar dat heb ik uit goede bron vernomen. Maar ze zijn allemaal bang om hun plaatsje te verliezen. Een stoelendans is het. En uiteindelijk gaat het ze maar om één stoel eigenlijk. Maar er zijn te veel kandidaten. Nou ja. Het is een trieste aangelegenheid. Maar dat belemmert de zaak. En dan krijg je dus dat er statuten komen en zeggen, ja, iemand kan alleen gekandidateerd worden voor een bepaalde functie. Als hij zich aanmeldt en hij moet een bepaalde eisen voldoen. Hij moet diploma's hebben, gebreveteerd zijn heet dat. En dat soort dingen meer. En dan moet er eerst over gestemd worden door die instantie. En daarna moet het terug naar de, en dan moet, nou ja, enzovoort. Allemaal gedoe, allemaal protocol om dat af te remmen en in goede banen te leiden. En als het dan daarna de hel losbarst, dan kan iedereen zeggen, nee, maar we hebben ons wel aan de regels gehouden. Dat is het. En is er iets tot stand gebracht? Nee, integendeel. Het is net zo goed fout gelopen. Maar dat is het probleem. Iemand zoekt de eerste te zijn. Ja. Nou ja. En dus wil je ook niet luisteren naar brieven van Johannes. En dan gaat ineens Johannes op zijn strepen staan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet met boze woorden, snaterende tegen ons, enzovoort. En die strepen van Johannes, ja, dat zijn niet die van de ouderling, maar zijn die van de apostel. Want de apostelen, zodanig, de apostelen, degene die dus hoogstpersoonlijk, nog een keer hoogst, persoonlijk door de Heer Jezus zelf zijn uitgestuurd, hebben autoriteit meegekregen. In die eerste generatie onder het nieuwe verbond. Dus Johannes, die dan geacht wordt de apostel, de liefde te zijn, die dreigt hier toch wel even, en hij doet het eigenlijk nog sterker dan Paulus het ooit gedaan heeft. Van, ik zal hem. Zie. En over diegene die de eerste zoekt te zijn, zegt hij, die is met boos, gaat om zijn werken die hij doet. En met boze woorden snaterende tegen ons. Ik vind het een mooie formulering. U weet wat snateren is? Het woord dat gebruikt wordt betekent eigenlijk to bubble. In het Engels, to bubble. Bellenblazen. Belletjes blazen, lucht produceren. Maar het schijnt, als het over woorden gaat, dan noemt men het gebabbel. Gebabbel. Dat wil zeggen tekst produceren, maar zonder inhoud. Maar dat is hetzelfde als bubbelen, hoor. Heus, gebabbel. Het komt trouwens van het woord babel. Babbelen. Van wel praten, maar onbegrijpelijke taal, waar je niks mee kunt. Het is trouwens aardig dat in het Engels, daar staat er zelfs het woord to prate. Dat is ons woord praten. Want ons woord praten heeft eigenlijk ook de betekenis van wel tekst produceren, maar zonder iets te zeggen. Hoe heet de juffrouw van de VVD ook weer? Ik las, ze heeft wel veel gezegd op het VVD-congres. Nee, ze is wel lang aan het woord geweest, maar ze heeft weinig gezegd. Vond het wel aardig. Godfried Bomans beschrijft zoiets als, gaat om iemand die niets te zeggen heeft en die doet het dan ook. Vind ik heel mooi. Lege taal. Hebben we dat niet als je al die praatgroepen, ik kijk echt bewust, ik kom straks thuis en ik ook nog op televisie of het over wat leuks is, zitten ze weer te praten. Dan denk ik, nou, toch even volgen waar ze het over hebben. Ik hou dat geen 5 minuten vol. Het gaat nergens om. Bla 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 bla. Zijn ze de omstandigheden, de uitspraken van anderen aan het duiden. En dan komt er weer, denk je, oh, interessant. En dan komt er iemand anders, beweert precies het tegenovergestelde, ook interessant. Ja, allemaal flauwekul. En dat doen ze allemaal in alle ernst, goed betaalde mensen. Daar hebben er allemaal voor doorgeleerd. En snateren, gebabbel, praten. Hebben we dat? Hebreeuws, ons woord praten waar het vandaan komt, komt uit het Hebreeuwse parat. En parat betekent je rotzooi om je heen neergooien. To litter in het Engels. Dat is praten. En wij gebruiken het alleen voor woorden. To prate. Woorden om je heen smijten. Maar het is dit begrip. Het officiële Nederlandse woord is snateren. Wil geluid produceren als een eend. Van een eend zeg je dat, een eend snatert. Ik weet niet waarom, maar die heeft een heleboel herrie en het lijkt heel wat, maar betekent allemaal niks. Nou, dat is het. Wat een ellende. Om dat te moeten aanhoren enzovoort. Met boze woorden snaterende tegen ons en hiermee de niet ver genoeg, hij vindt het nog niet genoeg. Niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degene die het willen en werpt ze uit de gemeente. In één zin. Niet allemaal. En toch is het heel herkenbaar. Nou, niet uit de school klappen, maar ik herken het wel. Ja, dit. Zie, dat is allemaal politiek. Mensen afwijzen, verwijderen, maar eigenlijk alleen maar om een eigen positie te handhaven. Dat is wat er gebeurt. Zie? En je redt het niet door dat op te lossen met statuten of een kerkelijke vereniging of wat je dan ook maar wil inrichten. Dan, dat kan wel zijn, maar dan ben je echt een vereniging aan het organiseren, maar daaruit ontstaat geen organisme, maar alleen een organisatie die alleen maar als doel heeft zich netjes te houden aan alle protocollen en dat is het dan. En wat het je brengt, waar het naartoe gaat? Niks. Gaat Mos dood. Gaat naar Laodicea. Dat is niet alleen maar van de eindtijd, hoor. Gaat naar Laodicea, waarbij de Heer zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Ze hebben de Heer buiten gezet en ze hebben zich onafhankelijk gemaakt. Nou ja, dat is wat je in onze dagen natuurlijk ziet, maar eigenlijk is het altijd zo geweest. Zij het dan dat alles in de wereld en ook in het kerkelijke bestaan constant verandert, onder de invloed van de stromingen van de publieke opinie, wat het maar was. Maar het is zeer goed herkenbaar. Wat overblijft is gewoon dit. U en ik, wij zijn gelovigen en wij nemen onze plaats in het geheel. En wat er dan van komt, komt er maar van. Als het maar gaat om het woord. Het woord, de waarheid namelijk. En daarom is dat een dominant begrip hier. Nou ja, meer daarover, zoals gezegd, de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u het bent die uw gemeente bouwt en ook daadwerkelijk van organen voorziet. Dat u ons, wie wij ook zijn, dat u ons een plaats geeft in dat grote geheel van dat lichaam, dat uw lichaam is, van die gemeente, die uw gemeente is, omdat u ons verzamelt uit de wereld, uit de volkeren, als een volk voor uw naam. Een volk wat bestemd is om te delen in uw heerlijkheid, wanneer straks uw koninkrijk geopenbaard zal worden, ook nog op deze oude aarde, deze oude schepping. Wij willen u dankzeggen dat we ons uw eigendom mogen weten. Dat we niet slaven geworden zijn van een systeem, hoe christelijk misschien ook, maar dat wij individueel kinderen van u geworden zijn die geroepen zijn tot zo'n stelling. En daarom, Vader, we danken u dat we hier mochten zijn. Dat we ook deze dingen onder ogen mogen zien en ons te meer mogen realiseren wie wij geworden zijn. Rechtstreeks geplaatst onder uw gezag, onder uw invloed, namelijk onder uw woord. Opdat dat woord zou werken, zou wassen in ons en vruchten zou dragen ook in ons praktische leven. Zodat onze levens niet langer zinloos zijn, maar in tegendeel gevuld zijn met uw heerlijkheid. En dat onze levens in onze wandel zouden zijn tot eer van uw naam, nu en voor eeuwig. Amen.